onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 73, het 13e vers willen wij gaan zingen. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En wat er verder volgt in vers 13 van Psalm 73. De schriftlezing voor deze middag is allereerst uit het Lucas-evangelie hoofdstuk 13, vers 22 tot en met 30. En vervolgens vanuit Romeinen 3, vers 9 tot en met 26. Lucas 13, vers 22 tot en met 30. En daarna Romeinen 3, vers 9 tot en met 26. Maar doen we eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum, en in antwoord daarop zingen we van Psalm 90, vers 9.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen Lucas 13, te beginnen bij vers 22. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zeide een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen: strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heere des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: ik ken u niet van waar gij zijt. Alsdan zult gij beginnen te zeggen: wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen: ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijkt van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Aldaar zal wening en knersing zijn der tanden, wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten geworpen. En er zullen er komen van oosten en westen en van noorden en zuiden, en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn, en er zijn eersten die de laatste zullen zijn. We vervolgen de schriftlezing bij Romeinen 3, vanaf het 9e vers. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Tot zover de schriftlezing.
We willen de behandeling van de Heidelberger Catechismus deze middag voortzetten. We zijn toegekomen aan zondag 7. Een van de belangrijke zondagen in de catechismus. En we zullen ook om die reden alleen de eerste vraag en het eerste antwoord deze middag overdenken. Vraag en antwoord 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Tot zover. Bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, u brengt ons opnieuw samen onder de klanken van uw woord. Wat is het een wonder dat u met zulke mensen als wij zijn van doen wilt hebben. We hebben zojuist gehoord vanuit Romeinen 3 wie wij door de zonde geworden zijn. Wie wij in onszelf zijn. Niemand rechtvaardig. Niemand die God zoekt vanuit zichzelf. Ook niet tot één toe. Allen afgeweken. Keel als een geopend graf. Bedrog onder onze tong. Slangenvenijn op onze lippen. Onze voeten snel om bloed te vergieten. Heere, wat een aangrijpende tekening van wie wij zijn geworden. En u weet u hoe wij altijd denken dat het nog wel meevalt. Maar wilt u uw woord gebruiken als een spiegel om ons te verootmoedigen? Wil u door uw Heilige Geest ons overtuigen van wie wij in werkelijkheid zijn op de bodem van ons hart? Zodat we het heel persoonlijk zullen zien dat het niet meevalt, maar dat het veel erger is dan dat we altijd hadden gedacht. En dat het gebruikt mag worden, Heere, om ons op de knieën te brengen voor u. Met dat gebed van de dichter van Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere. En gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan? Maar de dichter mocht ook pleiten op de vergeving die er bij u is. En hij mocht het zeggen en daar kwam toch het ware geloof in mee. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt geheere met beving recht kindelijk gevreesd. Heere, werkt u dat geloof in onze harten. En waar u het hebt gewerkt, wil u het versterken. We zijn in alle dingen zo diep en steil afhankelijk van uw genade en van uw werk. Daarom hebben we het ook gezongen, Heere, laat uw genade ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Geeft u ons vanmiddag wat nodig is om te luisteren. Het is niet zoals vanmorgen een geschiedenis die onze aandacht vraagt. En dat vraagt van ons ook een andere manier van luisteren. U weet voor wie dat heel bijzonder moeilijk kan zijn. Wilt u ons helpen? En wilt u ons zo aanspreken en zo diep doordringen van de ernst van dit onderwerp, dat we met grote betrokkenheid mogen luisteren? Ja, wilt u zelf ons hart openen voor uw woord? Geeft u dat we een duidelijk en een bijbels zicht mogen ontvangen op dat het geloof in ons alle leven, in ons persoonlijke leven nodig is, onmisbaar is? Geeft u dat we mogen zien in het licht van het onderwijs van de catechismus wat het ware geloof is? En Heere, wil u het werken. We bidden van u of u aan ons wil denken in alle levensomstandigheden. We denken aan degenen die ernstige spanningen kennen over het huwelijk of over het gezin. Heere, mogen we alle zorgen voor u neerleggen in het gebed. En we kunnen dat zo gemakkelijk zeggen, dat we de dingen neerleggen. Maar Heere, geeft u daarvoor wat nodig is. We bidden u, Heere, voor degenen die eenzaam zijn. Ze zouden er ook onder ons kunnen zijn die uitzien naar een levensgezel, een levensgezellin. Of die een man of een vrouw ontvangen hebben en soms toch zo eenzaam kunnen zijn en zo onbegrepen. Heere, wil u in al die omstandigheden geven wat nodig is. Dat bidden we u niet minder voor degenen die zich mogen voorbereiden op een huwelijk, die daarheen leven. Voor degenen die pas getrouwd zijn. Maar Heere, we dragen ook aan u op de weduwen en de weduwnaren. Wil u ze vertroosten. Wees bijzonder ook met hen die een andere geaardheid hebben en daardoor, wanneer ze naar uw woord begeren te leven, toch zoveel strijd kennen. Heere, wil u ze staande houden. Wil u ze voor struikelen bewaren. Wil u als een muur rondom hen zijn en hen beveiligen. En wil u hen ook troost schenken. We bidden, Heere, of u wil denken aan onze gemeente. Mogen we u vragen of u het werk in het midden van onze gemeente tot een zegen wil laten zijn. Ook voor dit deel van uw wijngaard geldt dat het zich bevindt buiten het paradijs. Maar Heere, we vragen van u of u er zo onverdiend van onze kant toch wil wonen en wil werken. U hebt in het verleden gewerkt in het midden van dit volk. Wilt u uw werk voortzetten? Wilt u uw werk verlevendigen? Heere, wil daartoe ook het ambtelijke werk tot een zegen stellen. We bidden u om een zegen over de catechisatie, de belijdeniscatechisatie. We vragen van u of u ook een zegen wil geven aan de reformatieherdenking aanstaande woensdag. Geeft u ons lust en de gelegenheid om uw werk uit vorige eeuwen te gedenken, omdat wij nog altijd mogen delen in de zegen van een helder inzicht, een reformatorisch inzicht in de vraag hoe zondaren zalig worden. Sterkt u de sprekers, onze oudherder en leraar dominee Kievit en student De Raaf, we dragen ze aan u op. We bidden, Heere, voor de verenigingen. We denken bijzonder aan de vereniging van de jongeren van min 16 die vrijdag bijeenkomt. Wees ook met hen. Zegen het evangelisatiewerk. Wilt u alle woorden die gezaaid worden tot zegen laten zijn, Heere? Geeft u wat nodig is in dit belangrijke maar ook moeilijke werk. En geef ons allen te beseffen dat we daarin ook een verantwoordelijkheid hebben op de plaats waar u ons stelt. Heren, we bidden u voor het kerkelijke leven, waar er zoveel zorgen zijn, waar er zoveel spanning kan zijn ten aanzien van kerkelijke vergaderingen. Wil u zorgen voor onze kerken en wil u bewaren bij en terugbrengen tot het enige fundament, uw woord. En de belijdenis die daarop gegrond is. En de orde van de kerken die daarnaar opgesteld is. Heren, wilt u boven alles geven dat de leer van vrije genade, waarin de mens op het diepst wordt vernederd en uw naam op het hoogst wordt verhoogd, en waarin de weg van de zaligheid in Christus het bondigst wordt verklaard, onder ons gevonden mag worden. Heren, we bidden u niet alleen voor onze eigen kerken, maar ook voor andere kerkverbanden, voor de kerk wereldwijd. Wil u werken en uw koninkrijk uitbreiden, sterk zendelingen en evangelisten en zegen bijzonder de verkondiging van uw woord onder het volk van de Joden. Heren, ontferm u zich ook over deze wereld in nood. We horen van oorlogssituaties, van stromen van vluchtelingen. We hebben ook in de achterliggende dagen kunnen horen wat voor een verschrikkelijke gebeurtenissen er hebben plaatsgevonden bij het smokkelen van mensen over de grenzen heen. Heren, ontferm u zich toch. Geef ons ook bewogenheid. En wilt u geven dat wij mogen doen wat onze hand vindt om te doen, om ook de nood van de naaste te lenigen. Heren, gedenk aan ons en geef ons ook een stille verwondering over het feit dat u ons nog vrijheid geeft. Dat u het ons wat eten en drinken en onderdak betreft nog aan niets doet ontbreken. We zijn niet beter dan mensen die het zo ontzaglijk veel minder hebben. Maar Heren, leer ons ook dat we niet alleen zouden leven bij brood, maar dat we het woord dat uit uw mond uitgaat nodig mogen hebben. Zo leggen wij de gebeden voor u neer, Heren. Ontferm u zich over ons. Geeft u ook volgende week aan onze broeder dominee de Butter wat nodig is om voor te gaan in het midden van de gemeente. Al vele, vele jaren mag gij staan in de dienst des woords. En nog mag gij naar de lust en liefde van zijn hart het woord bedienen. Wil u hem daarin alles geven wat nodig is. En hem ook persoonlijk gedenken bij het klimmen van de jaren. Heren, zo bidden wij al deze dingen van u in de vergeving van al onze zonden. Ook de gebedszonden die ons aankleven. Hoor ons en verhoor ons alleen om Christus wil. Amen. Psalm 31, het eerste, tweede en vijfde vers willen we zingen. 31, 1, 2 en 5. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst, de tweede voor onderhoud, kerk en pastorie. En de derde collecte straks is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wij lezen in Lucas 13, onze schriftlezing van vanmiddag, hoe de Heer Jezus op reis was naar Jeruzalem. En onderweg heeft hij veel wonderen gedaan. Onderweg heeft hij ook zijn onderwijs gegeven. Zijn woorden bekendgemaakt aan de mensen. En al was er zo op het eerste gezicht best wel wat belangstelling voor, zeker de wonderen van de Heer Jezus. Toch waren er, als het erop aankwam, maar heel weinig mensen die hem echt volgden. En waarschijnlijk is het om die reden dat op zeker moment een man naar de Heer Jezus toekomt die hem de vraag stelt: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? Zijn er ook weinigen die zalig worden? Ook al een vraag die we kunnen begrijpen in het licht van het feit dat de Heer Jezus heel duidelijk twee wegen heeft geleerd. Heeft gesproken over de zaligheid, maar ook over de rampzaligheid. En ook heeft gezegd dat vele wandelen op de brede weg. Heren, zijn er dan weinigen die zalig worden? En dan het antwoord van de Heer Jezus. Strijd om in te gaan door de enge poort. In die korte uitspraak, strijd om in te gaan door de enge poort, ligt eigenlijk heel veel opgesloten. Daar ligt in opgesloten: u staat van nature buiten de zaligheid. U staat van nature buiten die poort. U moet er door ingaan. Daar ligt ook in opgesloten: er is een poort. Er is een geopende poort tot de zaligheid. Maar die poort is eng. Dat wil zeggen, die poort is nauw. Daar kan door die poort niets van onszelf mee. Wij kunnen ook niet met z'n tweeën tegelijk door die poort. Maar het komt er voor ons allen heel persoonlijk op aan om in te gaan. En daarvoor is strijd nodig. Strijd om in te gaan door de enge poort. Dat was, gemeend, het antwoord wat de Heer Jezus Christus gaf op die vraag: zijn er ook weinigen die zalig worden? En als we vanmiddag naar de vraag van de catechismus luisteren, ja, dan zouden we kunnen zeggen, dat lijkt wel een wat soortgelijke vraag. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk ze door Adam zijn verdoemd geworden? Het is dan wel precies omgekeerd. De vraag is niet: zijn het er weinig? Maar de vraag is eigenlijk: zijn ze het allemaal? Alle mensen zalig. En als we over die vraag gaan nadenken: wie worden er zalig? Dan geven de Heere dat woord van hem, strijd om in te gaan, ook in ons hart mag vallen. We willen nadenken over de vraag: wie worden er zalig? Als we voor de eerste keer nadenken over het geloof, want daar gaat het ten diepste over in zondag 7. En dan zijn er drie gedachten die onze aandacht vragen. Allereerst de noodzaak van het geloof. In de tweede plaats de echtheid van het geloof. En tenslotte het karakter van het geloof. Wie worden er zalig? Drie gedachten. Allereerst de noodzaak van het geloof, want onze catechismus zegt het woord van God na dat we alleen zalig kunnen worden door het geloof. Dat geloof is nodig, noodzaak. In de tweede plaats denken we na over de echtheid van dat geloof, want er staat in antwoord 20: alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd. En tenslotte staan we stil bij het karakter van het geloof. En dan letten we op dat laatste stukje: en al zijn weldaden aannemen. Als we vraag 20 allereerst gaan lezen deze middag: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden, dan geeft die vraag aanleiding om eerst nog even terug te blikken. Want eigenlijk wordt er in die vraag teruggeblikt op heel veel dingen die we tot nog toe met elkaar hebben overdacht. Er wordt teruggeblikt op het stuk van de ellende. Dat gebeurt heel duidelijk in het slot van vraag 20. Daar staat namelijk, en dat zijn hele aangrijpende dingen, dat alle mensen door Adam, en dat betekent hier natuurlijk door de zonde van Adam, verdoemd geworden zijn. Dat alle mensen van nature liggen onder het eeuwig oordeel van God. Dat wordt hier allereerst beleden. En dat is eigenlijk een van de dieptepunten, zouden we kunnen zeggen, van het stuk van de ellende. Alle mensen door de zonde van Adam onder het eeuwige oordeel van God van nature. Tweede, waar de catechismus ook even op terugblikt, is op het begin van het stuk van de verlossing. Zondag 5 en zondag 6. De zondagen waar we de afgelopen 2 weken over nagedacht hebben. In die 2 zondagen ging het over de middelaar. De Heer Jezus Christus. Door God gegeven. Als degene die tegelijk waarachtig en rechtvaardig mens is en waarachtig echt God is. En die juist zo zondaren kan zalig maken. Die juist zo kan betalen voor schuldige mensenkinderen. De Heer Jezus Christus is ons in zondag 5 en 6 getekend. En het is ons voorgehouden hoe hij in het evangelie geopenbaard wordt, al vanaf het paradijs tot uiteindelijk in het evangelie toe. Maar als die 2 dingen nu allebei waar zijn, als het nu aan de ene kant zo is dat alle mensen in Adam verloren liggen van nature, en als het aan de andere kant zo is dat God zijn zoon heeft gegeven als een middelaar om voor zondaren te sterven en om zondaren zalig te maken, dan begrijpen we de vraag wel, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk ze door Adam verdoemd zijn geworden? Zou Christus dan alle mensen uiteindelijk zalig maken? Zullen alle mensen behouden worden en in de hemel komen? Op die vraag geeft ons leerboek een aangrijpend antwoord, dat we goed op ons moeten laten inwerken. Het antwoord van de catechismus is in navolging van het woord van de Heere zelf. Nee, zij. Niet alle mensen worden zalig. Er is niet alleen een eeuwige zaligheid, maar er is ook een eeuwige rampzaligheid. En we hebben eveneens vanuit Lucas 13 gehoord hoe juist de Heer Jezus Christus daar in alle ernst over gesproken en voor gewaarschuwd heeft. De Heer Jezus heeft het in die bekende gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus als het ware voor ogen geschilderd. Hoe mensen voor eeuwig zalig kunnen worden. De arme Lazarus die voor eeuwig rijk werd. Maar ook hoe mensen voor eeuwig rampzalig kunnen worden. De rijke man. Nee, zij, gemeente, daar ligt een geweldig diepe ernst in. In die 2 bestemmingen, als wij bedenken dat wij allemaal, zoals we hier zijn, binnen 100 jaar op de plaats van onze eeuwige bestemming zullen zijn. En waar zullen we dan wezen? Waar de genadetijd voorbij is en de eeuwigheid zich uitstrekt en er nooit een einde aankomt. Kijk, en dan gaat de vraag dringen. Wie worden er dan zalig? Is dat uw vraag? Is dat jouw vraag vanmiddag geworden? Wie worden er dan zalig? Wat is er dan nodig om zalig te worden? Als we gaan luisteren naar de catechismus vanmiddag, dan wordt er gezegd: maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Als ik het heel kort mag zeggen, en dan haal ik er nu alleen maar de hoofdlijn uit. Wie worden er zalig? Alleen degenen die door een waar geloof aan Christus verbonden zijn. Dat is nodig. De beslissende vraag, dat leren we uit ons leerboek, is: hoe staan wij tegenover Christus? Zijn we aan hem verbonden? Zijn we aan hem verbonden door een waar geloof? Het geloof is noodzakelijk. Dat is het eerste wat de catechismus ons deze middag vanuit het woord van God wil voorhouden. Dat is ook als het ware de samenvatting van het eerste punt. Voor ons allen is het geloof noodzakelijk. Zonder geloof zal een mens niet zalig worden. Zonder geloof is het onmogelijk, zegt Hebreeën 11, om Gode te behagen. Het geloof is nodig. En wat voor gedachten we ook zouden kunnen hebben. En er zijn in ons natuurlijke hart zoveel alternatieven, andere mogelijkheden die wij voor onszelf kunnen aandragen. Ernst is nodig, zeggen we misschien. Nou, dat is ook nodig, maar het is niet beslissend. En rechtzinnigheid is nodig. Wel, we zullen gezond en rechtzinnig in de leer van Gods woord moeten zijn. Dat moeten we niet als iets onverschilligs afdoen. Maar het geloof is nodig. Kijk, is dat ook niet wat juist de reformatoren, aan wier werk we komende woensdag, donderdag weer terugdenken, hebben benadrukt? Hoe wordt een zondaar zalig? Sola fide, alleen door het geloof. Het geloof is dus nodig in ons alle leven. Onze tweede gedachte. De echtheid van dat geloof. Ja, dan gaan we verder luisteren naar antwoord 20. Want er wordt gezegd: niet alle mensen worden zalig door Christus, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd. En in gedachten zet ik even een streep met u onder dat woord waar. Dat doet de catechismus op verschillende plaatsen. Dat ze het woord waar, dat betekent echt of waarachtig, en dat betekent ook echt, gebruiken. Hier, zondag 7, als het gaat over het geloof straks, in vraag 21 opnieuw, kijkt u maar, wat is een waar geloof? En een heel stuk verderop in zondag 33, ook zo'n kernzondag, net zoals zondag 7. Als het gaat over de bekering, dan wordt er gevraagd naar de waarachtige bekering des mensen. Het gaat erom, gemeente, dat wij niet alleen het geloof deelachtig zijn, het geloof in ons leven kennen. Maar het gaat er ook om dat wij het ware geloof mogen kennen en mogen beoefenen. Waar geloof. Er is namelijk ook nog iets dat zich wel als geloof aandient. En dat zelfs in de Bijbel geloof genoemd wordt, maar wat niet het ware zaligmakende geloof is, waarmee een mens toch verloren gaat. En het is nuttig in deze leerdienst om dat met elkaar zo wat rustig na te gaan. U weet misschien dat het woord geloof of geloven in de Bijbel op 4 verschillende manieren gebruikt wordt. De laatste manier is de betekenis van het ware zaligmakende geloof. Daar zal het in onze derde gedachte over gaan. Daar zal het, als de Heer het geeft, ook een volgende keer weer over gaan, naar aanleiding van vraag en antwoord 21... Maar behalve het ware zaligmakende geloof, wordt het woord geloof of geloven in de Bijbel ook nog voor iets anders gebruikt. Voor 3 andere vormen van geloven. En laten we ze zo eens nagaan, omdat het zo van levensbelang is om te onderscheiden. Om voor onszelf te zien, wat is het ware geloof wel en wat is het ware geloof niet. Dat doen we al in het gewone leven. Dan gaan we al letten op wat is waar, wat is echt en wat is niet echt. Als je een mooie tas ziet en je wil die kopen en het is een kostbare tas van een heel duur merk, laat ik maar zeggen. Dan ga je je ervan overtuigen dat dat echt is. Maar als het gaat om de dingen van de eeuwigheid, dan is het des te belangrijker, gemeente, om ons ervan te overtuigen. Wat is het ware, wat is het echte geloof? En dan moeten we dat vanmiddag eerst maar doen, door na te gaan wat het ware zaligmakende geloof dan niet is. Ik zei u al, 3 soorten geloof die het waar zaligmakende niet zijn. Eerste is het historische geloof. En het historische geloof, dat betekent dat wij het woord van God, zoals we dat allemaal kennen, dat we dat kennen met ons verstand, dat we dat voor waar houden, dat we het ermee eens zijn. Dat is historisch geloof. Gods woord kennen, met dat woord van God instemmen, het ermee eens zijn, er ook wel op een bepaalde manier rekening mee houden. Is dat goed? Ja, dat is goed. Het is goed om het woord van God te kennen, toch? En het is goed om het woord van God voor waar te houden, toch? En het is goed om met dat woord van God rekening te houden. Dat is allemaal goed, historisch geloof, het woord van God historisch voor waar houden. Maar is het genoeg? Is het genoeg om zalig te worden? Als je de Bijbel kent en als je het er helemaal mee eens bent, maar als je er niets aan wil afdoen, als je het voor jezelf misschien wel zegt, en ik geloof echt dat God de wereld geschapen heeft uit niets. En ik geloof echt dat Hij zijn Zoon naar deze wereld gezonden heeft en dat de Heer Jezus zaligmaker geworden is. En ik geloof ook echt dat het waar is wat de Bijbel zegt over wie ik als mens ben, dat we zondaren zijn en dat we voor God niet kunnen bestaan. En ik geloof ook echt dat de Heer Jezus op een dag terugkomt en dat Hij zal oordelen over levenden en over doden. Nog een keer, dat is goed om dat te geloven. Maar is het genoeg? Kun je daar God mee ontmoeten? Ik lees u het antwoord op die vraag maar voor uit Jacobus 2. In Jacobus 2 vers 19 zegt Jacobus tegen zijn lezers: gij gelooft dat God een ene God is? Gij doet wel. Gij doet wel. U doet er goed aan om dat te geloven. Zo is het. Het is de waarheid. En dan zegt Jacobus erbij: de duivelen geloven het ook. En ze sidderen. Met andere woorden, gemeente, historisch geloof, hoe goed ook, is niet genoeg. Dat hebben de duivelen ook. Die geloven ook dat het waar is wat er staat in Gods woord. U steunt toch niet op een historisch geloof? Tweede manier waarop het woord geloof of geloven in de Bijbel gebruikt wordt, is in de betekenis van het wondergeloof. En het wondergeloof, de naam zegt het eigenlijk al, dat richt zich op de wonderen die God doet. Die God gedaan heeft, maar ook die hij vandaag nog doet. Ik geef u maar een voorbeeld. Iemand is aan een ernstig ongeval ontsnapt. Dat maar iets gescheeld of hij of zij was er niet meer geweest. En zo iemand is daar diep van onder de indruk. En zo iemand ziet daarin het wonder van God. Dat zou kunnen. Wat moeten we daarvan denken? Als iemand ontsnapt is aan een ongeval, of iemand is op een wonderlijke manier genezen van een erge ziekte. En iemand ziet daar het wonder van God in. Is dat goed? Ja, dat is goed. Ik dacht zo, bij de voorbereiding op de preek, stel je nou voor dat er een catechizant zo naar mij toe zou komen. Iemand die misschien niet eens zo'n heel hartelijke betrokkenheid lijkt te hebben op de dienst van de Heer. En zo iemand wordt wonderlijk gespaard bij een ongeval. En zo iemand die zou dat zo na de catechisatie aan me vertellen. En dan zou die zeggen: dominee, ik geloof echt dat dat een wonder van God is. Nou, dan ben je daar toch heel erg blij mee. Als dominee. Natuurlijk. Dat is goed. Maar nu de vraag opnieuw: is het genoeg? Kun je daarmee voor God verschijnen? Is dat het geloof wat zalig maakt? Een wondergeloof? Opnieuw, we moeten het antwoord maar uit Gods woord halen. Maar ik lees in Johannes 2, helemaal aan het einde van dat hoofdstuk, een paar veelzeggende verzen. Daar staat over de Heer Jezus: en als hij te Jeruzalem was op het Pascha, in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. En tekenen is in de Bijbel een ander woord voor wonderen. De mensen in Jeruzalem, ze hebben de wonderen van de Heer Jezus gezien. En ze zijn, toen ze zijn wonderen zagen, in hem gaan geloven. Ze geloofden in hem, ziende de tekenen die hij deed. En dan staat er in het volgende vers: maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet toe, omdat hij hen allen kende. Want hij zelf wist wat er in de mens was. Als we die woorden zo op ons laten inwerken, dan horen we er al in doorklinken. Wondergeloof, en we weten het eigenlijk ook wel, wondergeloof is niet genoeg. Nog een keer, we mogen heus wel blij zijn als iemand wonderen in zijn leven opmerkt, als de Heere wonderlijk spaart of wonderlijk redt. Maar met uitreddingen en met wonderlijke ontsnappingen aan een ongeval en wonderlijke genezingen hebben we nog geen zaligmaker voor onze zonde, toch? Het gaat erom om het ware geloof te kennen. Dat was niet het historische geloof. Dat was niet het wondergeloof. En dat is ook niet, en dat is het derde waar we even over moeten nadenken, het tijdgeloof. Dat is van de drie misschien wel de moeilijkste. Tijdgeloof. Dat is ook een vorm van geloof die in de Bijbel voorkomt. Die in de Bijbel wordt aangeduid soms als geloof of als geloven. En toch is het niet het echte, het zaligmakende geloof. Tijdgeloof. Daar vertelt de Heer Jezus over in de gelijkenis van de zaaier. Matteüs 13. En als hij dan vertelt hoe het zaad uit de hand van de zaaier ook valt in de steenachtige grond. En de Heer Jezus gaat uitleggen wie de hoorders zijn van de steenachtige grond. Dan zegt de Heer Jezus, en deze zijn het die voor een tijd geloven. Het is maar voor een tijd, staat er dan. Wat is dat? Wat is tijdgeloof precies? Tijdgeloof, gaat u het nog maar eens rustig na vanuit die gelijkenis van de zaaier. Maar tijdgeloof mist, vanuit de gelijkenis kunt u het zo ontdekken, mist drie dingen. Tijdgeloof mist diepte. Dat is het eerste. De steenachtige grond kenmerkte zich hierdoor dat er geen diepte van aarde was. Tijdgeloof mist diepgang. Tijdgeloof is oppervlakkig. Tijdgeloof kent geen groei in de diepte. Dat is nodig. Als de Heer het echte geloof werkt, dan geeft hij groei in de diepte. Van de zelfkennis, van de verootmoediging. Dat leest u bij de steenachtige grond niet. U leest daar, die bij de steenachtige grond bezijt, zijn zij degene die het woord terstond met vreugde aannemen. En dat is het. En over diepgang hoort u er niets. Dat wordt gemist. En de Heer Jezus maakt in diezelfde gelijkenis ook duidelijk dat het tijdgeloof de verbrokenheid mist. De stenen ondergrond, onder dat dunne laagje aarde in de akker, die is onverbroken. Een tijdgelovige is en blijft onverbroken van hart. Komt niet in berouw over zijn zonde. Kent niet het zich verootmoedigen voor God. En het tijdgeloof mist de wortel. En de kanttekeningen zeggen het zo onderwijzend. Die wortel is een aanduiding voor de geloofsverbondenheid met de Heer Jezus Christus. Dat wordt allemaal gemist in het tijdgeloof. Tijdgeloof is dus iets wezenlijk anders, gemeente, dan het ware geloof. Tijdgeloof is niet het echte geloof met alle kenmerken precies hetzelfde en dan maar voor een tijdje. Maar tijdgeloof is iets anders. Tijdgeloof mist een aantal dingen. Diepte van aarde, verbrokenheid van het hart en een wortel, een verbondenheid aan Christus. Kijk, en daartegenover stelt ons leerboek dan het ware, het zaligmakende geloof. Keer nog een keer met u terug naar die hoofdvraag van vanmiddag. Wie worden er zalig? Wat is er nodig om zalig te worden? Het geloof. Dat was het eerste. Maar in de tweede gedachte hebben we gezien een waar geloof. Want niet alles wat zich als geloof aandient, en zelfs niet alles wat in de Bijbel geloof genoemd wordt, is ook het ware zaligmakende geloof. En dat laatste hebben we nodig. Wat is dat ware zaligmakende geloof dan wel? Laten we dat uit dat korte antwoord van de catechismus nog maar even opdiepen. Alleen degenen die hem, dat is Christus, door een waar geloof worden ingelijfd. Wat is het ware geloof dan wel? In de derde gedachte hoop ik er nog iets meer over te zeggen, maar laat ik er nu dit over zeggen. Het ware geloof is het geloof waardoor een zondaar op het allernauwst verenigd wordt met Christus. Dat is het ware geloof. De band waardoor ik, de levende band waardoor ik op het allernauwst verenigd wordt met Christus. Het staat er hier zo, door een waar geloof ingelijfd. En dan moet u eigenlijk denken aan het beeld van een lichaam. Zoals de ledematen van ons lichaam, onze armen en benen en andere lichaamsdelen, levend verbonden zijn met het hoofd. Of een ander voorbeeld, de boom en de takken en de stam. Zoals de takken van een boom op een levende manier verbonden zijn met de stam. Of nog een ander voorbeeld, wat de Heer Jezus zelf gebruikt in de Bijbel. Zoals de ranken van de wijnstok verbonden zijn met de wijnstok zelf. En daar hun levenssappen aan ontlenen. Zo verenigt het ware geloof met Christus. Dat is wat we vanmiddag uit die wat moeilijke omschrijving uit ons leerboek leren. Dat blijkt kenmerkend te zijn voor het ware geloof. Het echte geloof legt een levende band aan Christus, verenigd met Hem. En u moet er nog een tweede ding bij. Want zoals ik het nu gezegd heb, lijkt het erop, ja, alsof het geloof dat doet. En we zouden daarmee in een dwaling terecht kunnen komen, want dan denken we nog van onszelf, nou ja, dan zijn wij blijkbaar de mensen die dat moeten doen. Als wij geloven, dan leggen wij een band met Christus. Maar het staat er hier op een wat bijzondere manier. Er staat, degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd. En er zijn heel wat bladzijden volgeschreven over dat ene zinnetje. Maar met dat zinnetje wordt vooral bedoeld, het is ten diepste de Heilige Geest die dat geloof werkt. Legt u er vraag en antwoord 80 nog maar eens naast, als u daar niet direct van overtuigd zou zijn. En vraag en antwoord 56 van de catechismus er nog maar eens naast. Dan ontdekt u dat als u dat zo is wat met elkaar vergelijkt. En we weten het ook vanuit Gods woord. Het is de Heilige Geest die zondaren door het geloof verenigt met Christus. Het geloof is inderdaad ook een gave van Hem. Een werk van Hem. Als u even nadenkt over dat beeld van die takken en die boom. En ik moet daar een klein beetje voorzichtig mee zijn, want ik weet daar zelf eigenlijk ook niet zo heel veel van hoe dat gaat. Maar ik weet wel, als er nu een tak in een boom geënt moet worden, dan wordt daar een levende tak, een tak waar verwachting van is, die wordt gebruikt en die wordt geënt in een stam. Er wordt een inkeping in gemaakt en daar wordt zo'n tak ingeënt. Misschien nog wel op een andere manier, maar dan wordt er met zorg gezocht naar, laat ik maar zeggen, een goede tak. Maar als nou de Heilige Geest een zondaar gaat verbinden met Christus, dan zoekt hij, ja, zoekt hij dan goede takken? Zoekt hij dan levende takken, mag ik het zo eens zeggen, dan zoekt hij dode, verdorde takken. En die maakt hij levend en die verbindt hij aan Christus. Kijk, als vanuit het woord en vanuit ons leerboek vanmiddag ook gezegd wordt, het ware geloof verenigd met Christus en het is een gave van de Heilige Geest, dan is dat niet bedoeld om u maar weer in de lijdelijkheid te brengen. Dan is dat niet bedoeld om u passief te maken. Maar dan is dat juist bedoeld om u vragen te maken. Om u uit te drijven tot die grote werkbeesten die het geloof werkt. Heel bijzonder. Onder en door de prediking van het evangelie. En hoe de Heilige Geest dat doet, daarover gaat het aan het slot van antwoord 20. We gaan eerst zingen Psalm 80, 9e vers. 80, vers 9. Wie worden er zalig? We hebben op die vraag eigenlijk al twee antwoorden overdacht. Degenen die het geloof kennen. Het geloof is nodig. Dat was de eerste. En het tweede was degene die een waar zaligmakend geloof kennen. Niet alleen maar historisch. Niet alleen maar een wondergeloof. Ook geen tijdgeloof. Maar wat is het ware geloof dan wel? Misschien dat er iemand wat mismoedig geworden is, zo tegen het einde van de tweede gedachte, dat u aan het begin van de preek wel dacht, bij die dingen heb ik echt belang. Die dingen van de zaligheid, wie zal er zalig worden? En dat het op u aankwam, die woorden over 100 jaar. Maar dat het nu toch zo is dat u al luisterende de moed verloren hebt en dat u dacht, hoe moet het dan toch? Wat is toch het ware geloof? Met de hulp van de Heere gemeente wil ik er nog iets van proberen te zeggen vanuit Gods woord. En dan letten we vooral op wat er staat aan het einde van antwoord 20. En al zijn weldaden aannemen. Ik heb daar ook weer een paar extra woorden voor nodig om duidelijk te maken wat dat nu is. Want opnieuw, we kunnen die woorden op een heel verkeerde manier opvatten. Het woord aannemen heeft ook in onze oren misschien wel een verdachte klank, omdat dat iets is wat veel door de remonstranten werd gebruikt. Die zeiden dat de mens zelf wel voor Jezus kan kiezen en dat hij dan zelf Jezus wel kan aannemen. En wij weten allemaal wel dat dat een dwaling is. Maar wat wordt er dan wel bedoeld hier? Wat is nu dat ware geloof? Als ik het u kort ga zeggen, dan komt er toch nog iets van herhaling, van dingen die u al vele malen hebt gehoord en die ik toch nog weer wil zeggen. Als de Heilige Geest het ware geloof werkt, dan maakt hij allereerst uw handen leeg. Dan maakt hij uw handen leeg van alles wat van ons is. Dan word ik arm gemaakt door de Heilige Geest. Dan laat hij me mijn zonde en mijn schuld voor God zien. Alles van mijn zonde en van mijn schuld. Nee, niet alles. Wie zou in dit leven alles van zijn zonde en van zijn schuld zien? Maar zoveel als nodig is om een zondaar voor God te worden. Om een schuldige voor God te worden. En om het in verbrokenheid van het hart voor de Heere te zeggen, Heere, ik heb gezondigd. De Heilige Geest maakt de handen ook nog op een andere manier leeg. Niet alleen door mij arm te maken, maar ook door, en dat is iets wat we een van de vorige preken ook hebben gehoord, door alle andere gronden buiten de Heere Jezus Christus af te snijden. U weet dat misschien nog wel, dat afsnijden, dat bedoeld was om iemand van een weg af te brengen en op een andere weg te brengen. Dat is wat de Heilige Geest ook doet en dat is pijnlijk voor mijn vlees. Dat zeg ik niet om de dienst van de Heere of de bekering onaantrekkelijk te maken, maar dat zeg ik vanmiddag wel, zodat u het misschien herkent in uw leven als dat nou bij u zou gebeuren. Dat de dingen afgesneden worden in je leven en dat je steeds minder ruimte overhoudt als het ware. Dat je, zoals we het dan ook wel eens zeggen, steeds armer wordt. Dat het steeds onmogelijker wordt voor u om zalig te worden. Dat u echt niet meer weet hoe het moet, terwijl u toch een hele tijd lang uzelf kon redden en op de been kon houden. Met alles wat er in uw leven gebeurd is. Maar dat de Heere het gaat afsnijden. Dat zijn dingen die zijn in het leven van de genadegemeente nodig. Dat de Heere mij arm maakt, ontdekt aan wie ik ben. Dat hij alle gronden buiten de Heere Jezus Christus afsnijdt. Luther, de bekende reformator van de 16e eeuw, heeft eens gezegd, dat is Gods vreemde werk. Dat is Gods vreemde werk. Want de Heer is gekomen om mensen zalig te maken. En als hij nu mensen gaat zalig maken, maakt hij ze eerst arm. En brengt hij ze in de nood. En brengt hij ze op een weg waarin die weg steeds meer afgesneden wordt. Dat is Gods vreemde werk. Misschien dat u het wel begrijpt. Misschien dat er vanmiddag wel iemand is die zegt, het is zo'n vreemde weg waar ik op ga. Het is zo'n onbegrijpelijke weg. Het is een weg die ik helemaal niet begrijp en waar zoveel in mij zich tegen verzet. Dat ook. Want wie willen nu arm worden? En wie willen nu afgesneden worden? Gods vreemde werk. Wat hij doet om uiteindelijk, zegt Luther dan, zijn eigenlijke werk te gaan doen. En zijn eigenlijke werk is, ja, dat is dat andere. Dat hij een zondaar in contact brengt met Christus. Dat hij uw oog gaat richten op hem. En dat er misschien wel voor de allereerste keer zo iets in uw hart gaat trillen. Vanuit de verlorenheid en vanuit de nood van uw bestaan. En dat u het gaat zeggen, maar zou hij dan mij? En misschien durft u die zin helemaal niet af te maken in gedachten. De Heilige Geest die de prediking van het evangelie gaat gebruiken om een zondaar te overtuigen van de macht van Christus. Daarom zeg ik dat zo vaak. Daarom komt dat vanuit het woord ook zo vaak naar voren. Dat Christus alle macht heeft om zondaren zalig te maken. Hij is de meerdere Boas van morgen. In hem is kracht. In hem is kracht om alle banden in uw leven te breken en om uw harde hart te verbreken en om u te redden uit het verderf. Hij is machtig en krachtig genoeg. En als de Heilige Geest het woord van het evangelie in de hand neemt en hij gebruikt het en hij past het toe, dan overtuigt hij u daarvan en dan komt er een diep besef. Dat besef wat er was bij de Melaatse toen die het zei, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Gij kunt me reinigen. De Heilige Geest die niet alleen gaat overtuigen van de macht, maar ook van de gewilligheid van Christus. Van zijn gewilligheid om de grootste van de zondaren zalig te maken. En als je dan je naamgenoot en je spiegelgezel, als ik het zo noemen mag, in de Bijbel tegenkomt. Misschien dat u die wel hebt en dat u het zegt. En hij of zij in de Bijbel, dat is nou precies een tekening van wie ik ben. Maar als je nou horen mag dat zo'n mens nog zalig geworden is. En meer nog, als Christus u getekend wordt, als degene die zijn handen en zijn voeten wilde laten doorboren aan het kruis van Golgotha om zo zondaren zalig te maken. En als u het hoort dat zijn liefde zo ontzaggelijk groot is, dat hij die moordenaar naast hem, die zelfs aan het kruis als stervend eerst nog met hem gespot heeft, maar dat hij die moordenaar aan het kruis nog wilde zalig maken. Als de Heilige Geest dat nu gaat gebruiken om u er diep van te overtuigen van zijn gewilligheid. Om zondaren zalig te maken. Want echt waar, gemeente, daar zit het nu wel op vast bij ons dat we zulke kleine gedachten vanuit onszelf hebben van Christus. Of misschien hele oppervlakkige gedachten, maar nooit grote gedachten. Als de Heilige Geest het je gaat laten zien, dat er bij hem gewilligheid is om de grootste van de zondaren zalig te maken. En dat woord, dat doet kracht op je ziel. En als de Heilige Geest nog meer dan dat, hem tekent niet als degene die, met eerbied gesproken, op zichzelf handelt. Maar dat hij handelt in opdracht van zijn Vader. Dat Christus de zaligmaker is met bevoegdheid van God de Vader. dat God de Vader hem daartoe in de wereld gezonden heeft, opdat die zondaren zou zalig maken. En als de Heilige Geest u daarvan gaat overtuigen, van zijn macht en van zijn gewilligheid en van zijn bevoegdheid om zondaren zalig te maken. En als Christus zo aangeprezen wordt en aangewezen wordt in het evangelie. En, want dat zeggen onze oude schrijvers dan toch ook op heel veel plaatsen, en ik zeg het ze vanmiddag ook na, als hij zo aangeboden wordt. Aangeboden wordt, gemeente. Dat is een van de bijzondere kernen van de evangelieprediking. Deze Christus, in wie God nu voor alles gezorgd heeft, in wie de schatten van wijsheid verborgen zijn, en de schat van de rechtvaardigheid voor God, en de schat van de heiligheid voor God. Deze Christus, in wie er een volkomen verlossing is, hij wordt in de prediking aan zondaren aangeboden. Opdat u komen zou. En opdat u zonder geld en zonder prijs, als een doodschuldige, als een arme, als een verlorene, als een verdoemelijke zou kopen. En voor eeuwig rijk zou worden. En als de Heilige Geest het woord gebruikt, en het is mijn gebed dat de Heer het deze middag doet, als hij dat woord heiligt, dan wordt een zondaar langs die wegen getrokken tot Christus. En dan komt hij, gedreven door de nood. De nood is te groot om erin te blijven. En de onmogelijkheden aan mijn kant zijn te groot. En aan de andere kant trekt de Heilige Geest met de macht en de gewilligheid en de bevoegdheid van dit Lam Gods. En dan, en dat zeggen inderdaad ook al onze oude schrijvers, dan komt een zondaar en dan neemt hij door het geloof Christus aan, zoals die in de prediking aangeboden wordt. Gemeente, de prediking van het evangelie is een ontzaggelijk groot voorrecht. De Heer Jezus Christus zelf heeft het gezegd tegen Capernaum. Capernaum, Capernaum, gij die tot de hemel toe verhoogd zijt geworden. En als vanmiddag het evangelie gepredikt wordt, onbewimpeld gepredikt wordt, met de roep, o alle gij dorstige, kom toch tot deze wateren. Dan zeg ik het, Rotterdam, Rotterdam, Kralingen, Kralingen. Gij die tot de hemel toe verhoogd bent. Een ontzaggelijk groot voorrecht. En ook een ontzaggelijke verantwoordelijkheid. Ook een verantwoordelijkheid, want hoe zult u ontvlieden als u op deze zaligheid in Christus geen acht geeft? Dominee, het is waar, maar er moet toch een wonder gebeuren in mijn leven. Zeker, er moet een wonder gebeuren in uw leven. Maar vergis u niet, de Heere werkt dat wonder door en onder de prediking van het evangelie. Door zijn geest, niet automatisch, niet iedere preek bewerkt een wonder. Een preek op zich bewerkt een wonder niet. Maar als de Heilige Geest werkt en als hij wonderen van genade doet, dan behaagt het hem te werken onder de prediking. Onder de prediking nog een keer waarin mijn schuld wordt aangewezen. Waarin ik alle gronden buiten Christus verlies. Maar waarin ik ook overtuigd word van de macht en de gewilligheid en de bevoegdheid van het Lam van God om mij zalig te maken. En daarom, gemeente, wat dunkt u van dit Lam Gods? Als Hij u vanmiddag voorgesteld is, als Hij u aangewezen is, als Hij u aangeprezen en voor ogen geschilderd is, zoals de apostel Paulus het zegt, als u geroepen bent, als u genodigd bent, als de roep van het evangelie uitging, laat u toch in Hem met God verzoenen. Ben te onwaardig, zegt u, maar niet te onwaardig voor deze Christus. Ik vrees dat het bij mij bedrog is, zegt u, en dat het toch niet waar is. Ach, neem die vrees toch mee, maar vlucht toch met al uw schuld en al uw ellende tot deze Christus. Leg, mag ik het zo eens zeggen, leg die onreine, schuldige hand waarmee u alles doorgebracht in uw leven, leg die hand nu toch eens op het hoofd van dat Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Zoek het leven toch op geen andere plaats dan in Hem, dan in deze Heer Jezus Christus. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Vanmiddag is de roep uitgegaan. Laat u in deze Christus met God verzoenen. Heere, u weet wat voor vijandschap er in ons hart is tegen Hem. U weet wat voor kleine gedachten er zijn van Hem en we bidden. Wilt u door uw Heilige Geest zondaren trekken? Want als Hij trekt, dan zullen ze komen. Smekend, met wening, maar ze zullen komen. Heere, heilig uw woord zo tot bekering en tot geloof. Doe genadig verzoening over al het gebrekkige. Laat dit woord, laat deze evangelienodiging van vanmiddag niet eenmaal tegen ons getuigen. En laat het toch niet voor ons gelden dat u het moet zeggen. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergaderd. Doch gij hebt niet gewild. Heere, verlos ons van die verschrikkelijke zonde van het ongeloof. En werkt u het geloof door uw geest in onze harten, om Christus wil alleen, in de vergeving van al onze zonden, uit genade. Amen. Psalm 27, het zevende vers, is de slotzang. 27, vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.